De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Spirituality. Vandaag hebben we weer interessante onderwerpen waarover we in gesprek gaan met onze gastsprekers. En bij ons in de studio vanmiddag is Wim Leijs, voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Hij verzorgt deze middag het item Theosophical Society. En deze week gaan we het hebben over wetenschap en New Age. En vandaag gaan we ook in gesprek met Victor van Beijdert. Hij is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU en coördinator van de bacheloropleiding Hindoeïsme. Victor die was hier al eerder te gast over twee vertalingen die hij heeft gedaan. En dit zijn van de Gitali, van de Bengaalse dichter Rabindranath Tagore en Bewustzijn boven taal en dualiteit van de Indiase filosoof Haudapada. Vandaag zullen we hier ook op doorgaan. Nou ja, zoals gezegd beginnen we met Wim Leijs van voor Theosophical Society. En we gaan het hebben over wetenschap in New Age. Voorgaande keer hebben we een begin gemaakt over de eerste stappen op weg naar het begrijpen van zwaartekracht onder andere. Maar we zijn ook geëindigd bij een deel van Renaissance. Wim,
ja.
Dat klopt?
Ja.
Oké. Okay.
Daar wil ik nog even bij aanhaken. Genoemd heb ik Copernicus,
ja.
Die tot de conclusie kwam dat de aarde om de zon beweegt en niet de zon om de aarde. En dat, dat stuitte op veel weerstand, vooral bij de kerk.
Ja.
Maar na verloop van tijd moest men toch door de logica van dat model inzien dat dat de waarheid was.
En dat werd wel geaccepteerd?
Ja, en wij noemen zoiets een paradigmaverschuiving.
Ja, precies.
Dat vindt steeds plaats in de wetenschap. En
hoe lang heeft dat ongeveer geduurd voordat dat werd geaccepteerd?
Nou, dat was binnen 100 jaar wel het geval.
Toch wel?
Ja, ja. Ja.
Oké. Okay.
Men had toen natuurlijk geen internet en telefoon en zo, maar de geleerden die communiceerden heel goed met elkaar in heel Europa.
Ja.
In het Latijn nog, hè?
Ja.
De lingua franca.
Ja.
Toen was er eigenlijk al een geestelijke Europese eenheid daardoor.
Ja, mooi.
Zodat wetenschappers uit Italië, Frankrijk, Engeland, Rusland allemaal deelnamen eraan.
Ja. En dat ging dan per brief waarschijnlijk,
ja,
ook?
Ja.
Want telefonie was, ja, er niet.
In die tijd is ook het wetenschappelijk tijdschrift ontstaan.
Oké.
Okay. Journal des Caval. Kun je nog zien in de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Heel leuk.
Ja.
In wit kalfsleer gebonden deeltjes.
Mooi.
En een paradigma, dat is een samenhangend stelsel van modellen en theorieën.
Ja.
Die een denkkader vormen waarmee de werkelijkheid geanalyseerd wordt.
Oké. Okay.
En dat is dus eeuwenlang is het beeld dat de zon om de aarde draait. Want zo zien wij het ook. De zon komt op en de zon gaat onder. En daarmee kan je, als je de bewegingen van de andere planeten en de maan kent, kan je komen tot een model van het heelal. Maar er blijven altijd wel een paar puntjes over die moeilijk te verklaren zijn.
Wat voor puntjes zijn dat bijvoorbeeld?
Nou, dan heb je bijvoorbeeld in de omlopen van de planeten vanuit de aarde gezien, zijn die niet zoals je zou verwachten, continu.
Ja.
De planeet gaat op een gegeven moment terug. En dan gaat hij weer verder.
Ja.
Dus die maakt in zijn omloop een lusje. En dat wordt in de astrologie retrograde genoemd.
Ja. Maar dat is toch wel een soort continuum ook, hè?
Ja, ja. Maar het is een ingewikkeld patroon.
Mm-hmm. Die lusvorm.
Ja. En als dan zo'n nieuw model wordt gelanceerd, dan zijn er eerst mensen die het tegenspreken. Men vindt ook de argumenten voor het nieuwe model dan nog te gering.
Ja.
Maar na verloop van tijd dan blijkt dat dat nieuwe model eigenlijk alles veel beter verklaart. En vragen die er altijd waren, ook over die epicentrische omlopen van de planeten, oplost.
Ja.
En dan wint dat nieuwe paradigma.
Maar daar gaat altijd een hele tijd aan voorbij, ja, natuurlijk.
Ja, ja. Ja. En dan, dat was nog renaissance. En dan krijg je wat we noemen de nieuwe tijd. Na 1600, dan gaat Noord-Europa de fakkel overnemen.
Ja. En hoe ging dat?
En Galilei had al de aanzet gegeven tot het begrijpen van de zwaartekracht. Dus een onderzoek naar de valsnelheid. Sommigen van ons herinneren zich dat misschien wel van de middelbare school. Dat we daar die moeilijke natuurkunde lessen over hadden.
Ja, dat klopt.
Maar wel heel leuk.
Inderdaad, ja.
Interessant.
Heel interessant.
Ja.
En na 1600 spreken we over de nieuwe tijd wat betreft de wetenschap.
En wat hield die nieuwe tijd dan in? Heeft dat ook alles te maken met zeg maar, die lus, hè, dat paradigma wat zeg maar, uiteindelijk wel werd geaccepteerd?
En een nieuwe methode van onderzoek.
Nieuwe methodes,
tot die tijd was het gebruikelijk om alleen rationeel met de dingen te zijn. Dus niet met de waarneming, het experiment, maar alleen rationeel. Dus wat het denken van de verschijnselen kon begrijpen. En men baseerde zich dan altijd op een autoriteit. Heel lang was dat Aristoteles.
Ja.
En klakkeloos nam men dan zijn opvattingen aan voor de waarheid. En
maar goed, dat heb je natuurlijk altijd in een overgangsfase, hè? Dat het gebeurt.
Ja, en dan is dan ontstaat in Engeland wat men noemt de nieuwe empirische methode.
Ja.
Empirie betekent ervaring. Dus men gaat niet uit van de overlevering en de ratio, maar van de ervaring. Van wat nemen mijn zintuigen waar? En kan ik dat herhalen op het laboratoriumtafel?
Dat noemen ze ook empirisch bewijs.
Ja, ja. Dat het bewezen is aan de hand van de ervaring.
Ja.
Een experiment wat herhaalbaar is.
Ja.
Kijk, als het één keer zo uitkomt, kan het toeval zijn. Dus als je onder dezelfde omstandigheden hetzelfde doet en er komt weer hetzelfde uit, enzovoort, dan wordt dat een nieuwe wet.
Ja.
Nieuwe natuurwet. En met die zwaartekracht gaat Newton verder. Een van de grootste genieën die de mensheid kende.
Newton, was die ook theosoof? Of?
Nou, het interessante van Newton is dat hij voordat hij met zijn wetenschappelijke onderzoek begon, was hij alchemist.
Okay. Alchemist, oké. Ja.
En dat is iets van de tijd voor 1600.
Ja.
Het Engeland van Elisabeth. Er waren veel alchemisten. Maar die alchemie kwam in zo'n kwaad daglicht werd in zo'n kwaad daglicht gesteld dat Newton eigenlijk op een gegeven moment al zijn boeken heeft verbrand. Want hij wou niet verdacht worden van hekserij.
Ja, ja. Want dat valt eigenlijk meer onder esoterie dan,
ja,
hè?
Ja, ja. En dat is valt niet onder empirische wetenschap.
Ja. Dus hij was bang voor dat hij zou worden verdacht van hekserij.
Ja, en misschien had hij er ook wel genoeg van zelf.
Ja.
Dat hij innerlijk een verandering van geloof, zeg maar.
Ja, dat onderging hij waarschijnlijk.
Ja.
Ja, dat is best bijzonder als je dat dan zo moet ervaren.
Ja, dus het was een hele belangrijke paradigma verschuiving weer.
Ja, want dit was in welke periode nogmaals?
Dus in de 17e eeuw.
Oké, dus dat is ver na zeg maar de middeleeuwen met boekverbrandingen al dat soort dingen. Ja,
ja,
maar toen nog?
De alchemie was nog erg populair in de 16e eeuw.
In de 16e eeuw, ja.
En Newton en Locke begonnen toen ook, Locke is een filosoof, begonnen ook een lans te breken voor het atoommodel, voor de verklaring van hoe de stof is opgebouwd.
Ja, ja.
Was hij de grondlegger of een landspreker?
Nou, het toonmodel bestond al bij de Indiërs en bij de Grieken.
Okay, dus dat was al bekend?
Ja, maar het was eigenlijk nooit verder uitgebouwd.
Ja.
En het was min of meer vergeten. En, maar ja, er waren nog in die 17e eeuw nog meer geniale mensen. Die onderzochten de gaswetten.
Ja.
Dus hoe de gassen zich gedroegen in een gecontroleerde omgeving.
Okay.
Dus die deden experimenten met de gaswetten.
En daar was die filosoof Locke, die was daar een van?
Nee, die was een theoreticus.
Oh, theoreticus, oké.
Okay. Dat is een ander interessant verhaal, is zijn belang voor de Amerikaanse revolutie.
Ja.
En dat hij vervolgd werd in Engeland en dus toevlucht zocht in Nederland.
Ja,
in Leiden
precies.
Gewoond. Ja.
Ja.
Want in Nederland was men veel vrijer. En, maar goed, die twee natuurkundigen van de gaswetten, dat waren Robert Boyle en Gay Lussac.
Robert Boyle en Gay Lussac.
Ja,
okay.
Een Engelsman en een Fransman. Hè.
Zo, dat is een mooie combinatie.
Zo, naast elkaar, ja.
Ja. Ja. En die gaswetten die gaven een goede onderbouwing van het atoommodel. En in de 19e eeuw gaat John Dalton echt een atoomtheorie opzetten. In 1808 publiceerde hij daarover.
Ja.
En dat herinneren wij ons ook van de middelbare school. In het scheikundelokaal hing een grote kaart met het periodiek systeem der elementen.
Ja,
dat klopt,
dat ken ik
ja.
Nog wel.
Van Mendeleev, een Rus.
Ja.
En dus, ik vertelde net al, dat ging over heel Europa en was die geest van de nieuwe wetenschap. En dat vonden wij vreselijk, want je moest niet alleen de meeste elementen uit je hoofd kennen, maar ook de plaats.
Ja.
Een atoomgewicht en dat soort dingen.
Ja, dat was stampwerk vaak.
Ja, ja. Dat was dus ook een grote stap vooruit in de ontwikkeling van de scheikunde. En de 19e eeuw die heeft ook een enorme ontwikkeling gezien in de kennis van elektriciteit en magnetisme.
Ja, het is allemaal een beetje omvat in diezelfde periode, hè?
Ja, ja. En dat is de periode ook van de industriële revolutie.
Ja.
Die Engelsen die gingen dat vooral toepassen.
Ja, heel goed.
Dus die gaswetten die leidde tot de uitvinding van de stoommachine.
Ja.
En de stoommachine, dat was eigenlijk een beginpunt van de industriële revolutie.
Oké.
Ja. Wat veel mensen niet weten is de etymologie, de afkomst van het woord sabotage.
Mm-hmm.
Toen de weefindustrie, dus het weven van katoen en textiel.
Textiel, ja.
Toen die geautomatiseerd werd door stroomkracht, toen waren de wevers die het handwerk deden erg bang dat ze hun werk zouden verliezen. En net als de automatisering nu.
Ja, zo.
Veel arbeiders verliezen hun baan, want de robot neemt het over.
Ja.
En wat deden ze? Ze gooiden hun klomp, hun sabot, in de machine.
Oh, okay. Ja.
En dan kwam
ja,
die
ja.
vast te lopen.
Ja. Is dat herkenbaar voor jou, Victor?
Nee, ik ken die uitdrukking inderdaad.
Ja.
Sabotage, ja.
Ja. Voor mij nieuw. Ik vind het wel leuk.
Ik wist alleen niet waar het precies vandaan kwam.
Ja.
Aha, zodoende. Oké, we gaan heel eventjes eruit. We zijn weer zo terug.
Ja. Thank you.
Oké, dat was een interessant weetje om dat ook te horen van die klomp die dan in de machine werd gegooid. En dat maakte natuurlijk dat de boel stuk vastliep.
Ja, en dat was een opstand van de arbeiders al, van het proletariaat. Dat krijgen we dan ook, hè, de 19e eeuw, opkomst van het socialisme.
Ja.
En Marx.
En Marx natuurlijk. Ja. Dat is allemaal in die tijd.
Volgens mij wilde Victor nog iets zeggen, want jij volgt het ook allemaal.
Ja, ik volg het met veel interesse. Ik vind het altijd zo interessant. Copernicus heeft het heliocentrische wereldbeeld eigenlijk. Ik denk dat hij het helemaal uitgewerkt heeft, waardoor je een compleet systeem hebt. En die heeft hij nou ook niet de omlooptijden van die planeten rond die zon ook meteen min of meer berekend? Was dat toch niet de grote bijdrage?
Ja, dat was Kepler.
Oh, dat was Kepler, ja.
Die ontdekte dat ze elliptische banen
Want wat ik eigenlijk altijd zo interessant vind, dat de aarde om de zon draait, is eigenlijk niet door Copernicus bedacht.
Klopt, nee.
Ik vermoed dat je het al bij Aristoteles de suggestie vindt. In ieder geval de omvang van de aarde als een bol.
Ja.
Daar heeft hij twee maten, dat herinner ik me nog. Dus dat is al in de 4e eeuw voor Christus. En ik dacht Aristarchus.
Ja, precies.
De 2e eeuw voor Christus heeft door boldriehoeksmeting heeft uitgerekend wat de afstand van de aarde tot de zon was. En dat hij vrij correcte afstand had.
Ja.
Dus in het oude India, gek genoeg, onafhankelijk van Aristarchus, geloof ik, de 1e eeuw voor Christus. En Aryabhata in ongeveer 500 na Christus heeft het in India ook berekend.
Oké, ik wist niet precies wie en wanneer, het is bekend dat het in India al eerder dan Copernicus aangenomen was.
Ja, waarschijnlijk was het al eerder ook, werd het ook al eerder gezegd. Men wist bijvoorbeeld ook waar die zonsverduisteringen vandaan kwamen.
Oh,
men wist dat het de maan was die ervoor schoof.
Ja.
Alleen het was een onregelmatige beweging. Dus het was moeilijker vast te stellen wanneer het gebeurde dan bij de gewone
omloop. En dat is nog wel eens wat, hè? Want dan merk je dus hoeveel tijd er gaat zitten om zo'n paradigma uiteindelijk geaccepteerd te krijgen. En dat je ook ziet dat bijvoorbeeld in India een aantal zaken al, nou ja, misschien nog geen gemeengoed, maar wel al wat meer geaccepteerd zijn.
Weet je hoe het komt?
Op de hoogte waren.
Ieder zeevarend volk weet dat de aarde een bol is.
Ja.
Je ziet het. Je ziet het ook echt. Het is niet iets wat je moet bedenken. Je ziet het gewoon als je zeevaart. Dan zie je dat de aarde een bol is. Dat is de enige mogelijke verklaring waarom je, als je verder wegvaart van de kust, dat je ziet dat die dingen ergens achter die waterspiegel gaan wegzakken.
Ja, dat klopt.
Het kan niet als het plat is.
Nee, maar toch
het werd gebeurt het niet aan alle geloofd. Kanten. Ook dat schijnt, wat ik altijd heb begrepen, een beetje een mythe te zijn.
Toch een beetje een mythe te zijn.
Dat men in de middeleeuwen, de kerk was er niet, wist eigenlijk wel dat die kenden dat Aristotelische wereldbeeld van de bolvorm van de aarde. Maar ze vonden het waarschijnlijk wel prettig om te zeggen, nou ja, het is plat en die vernieuwers, daar moest je mee uitkijken. Want die konden het volk in opstand doen komen. Dat was de angst er eigenlijk. Ze wisten waarschijnlijk wel dat Galilei gelijk had.
Ja.
En ik zal er geen zin in om toe te geven, openbaar.
En vooral omdat het de plaats van de mens in het universum eigenlijk vernederde.
Ja, daarmee is ook de kerk. Rome was niet meer het centrum van het heelal.
Precies, ja.
Oké, maar je zegt dat het de mens ook vernederde, want kan je dat iets meer toelichten?
De mens was natuurlijk in het beeld dat de aarde het centrum is van het heelal.
Ja.
En dat de mens de kroon der schepping was.
Ja, zo, ja.
Dat was natuurlijk het beeld. En als ineens blijkt dat de aarde van minder betekenis is dan de zon.
Ja.
En dat er nog andere planeten om die zon draaien, dus eigenlijk gelijkwaardig in die zin aan de aarde. Ja, dan. Het andere punt was dat de geleerden van de priesters, die konden dat natuurlijk wel volgen.
Ja.
Maar de grootste deel van de priesters, die hadden geen hogere opleiding. En die konden dus dit ook niet uitleggen aan de gelovigen.
Ja, dus dan hielden ze het maar liever voor wat het was.
Ja.
Oké, mooi. Ja, het is ook weer een wetenswaardigheid.
Ja. Het Het is niet zo dat het een kausaal verband is, dat men daar eeuwenlang over denkt.
Nee.
Want toen Copernicus dat onderzocht, toen had hij misschien wel gehoord van Aristarchus. En zeker van Aristoteles. Maar hij wist niets van Indië. Hij heeft dus opnieuw het wiel uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Dat gebeurt ook, hè?
Ja,
dus niet alleen, en zeker als er tijden tussen zijn en het komt uit een andere cultuur.
Ja.
Dan is er vaak geen kausaal verband.
Nee, maar het is dezelfde materie. Ja. Maar goed, vanuit een andere invalshoek, zeg maar.
Ja. En, dan moet ik nog even iets zeggen over de 19e eeuw.
Ja.
Een andere belangrijke figuur, ook een genie, was Charles Darwin.
Charles Darwin, ja, tuurlijk.
Hij kwam met de evolutietheorie.
Ja.
Maar als mens van de rationele tijd, van de nieuwe tijd, van na 1600... deed hij alles met zijn zintuigen en zijn verstand.
Ja. Was hij ook theosoof?
Nee.
Niet?
Nee. En hij leefde iets voor de theosofie.
Ja.
En
hij leefde iets voor de theosofie, ga
je
aan.
Ja, okay. Dus toen de evolutietheorie in zwang kwam, toen was er een enorm gevecht met de kerk ook.
Ja.
En het ging vooral ook over de miljoenen jaren dat de aarde al zou bestaan.
Ja.
Geologie was ook een nieuwe wetenschap. Terwijl de aarde zijn, we kunnen dat precies uitrekenen. Aan de hand van de Bijbel is de aarde 4.500 jaar geleden ontstaan en wel op 17 februari.
Ja.
Nou, dat werd helemaal natuurlijk ondersteboven geschopt.
Ja.
Maar Darwin die ging dus ook als man van zijn tijd, kind van zijn tijd, uit van de materiële ontwikkeling. Dus het is de stof die evolueert.
Ja.
Uit de blubber van het begin, met de eencellige diertjes, komen steeds hogere levensvormen. En uiteindelijk de mens.
Is ja, dat was zijn theorie.
Struggle for life?
Ja, dan krijg je de struggle for life. Ja. Survival of the fittest.
Ja.
Maar dat is Plato, die leerde in Athene wat anders.
Ja.
En die leerde dat het alles uit het hogere komt. Het lagere komt uit het hogere. Emanatie. Het lage komt uit het hoge. En eigenlijk als je daarover nadenkt, dan kun je je voorstellen, nou stel dat je hier een stapel planken neerlegt.
Ja.
En gaat zitten wachten tot er een boekenkast uitkomt. Dan kun je lang wachten.
Dan kun je best lang wachten, ja.
Dus daar heb je toch een intelligentie voor nodig.
Ja.
Om uit die onderdelen een geheel te maken. Ja, zo ziet de theosofie ook het hele scheppingsproces of emanatieproces of de wording van het universum.
Ja, zo.
Het is
ja.
niet zo dat wij afstammen van eencellige wezentjes.
Nee.
Je kan je hoogstens misschien stellen van ons lichaam, maar dat is maar één aspect, een derde, van geest, ziel en lichaam.
Ja. Nou, dat is ook natuurlijk een groot contrast met betrekking tot dat van Darwin.
Ja. En dat is het moment dat de theosofie haar stem verhief.
Ja.
Dat was dus eigenlijk aan het begin van het tijdperk van materialisme. Een dieper materialisme, dat wil zeggen geloof in de stof en ontkenning van de geest, was er eigenlijk nog nooit geweest.
Nee.
En de theosofie zag dat de tijd aankwam, de tijd zou komen dat die geest weer zijn plaats moest krijgen.
Ja.
En de spiritualiteit, eigenlijk het failliet van de kerk, die tegen de wetenschap niet opgewassen was, moest gaan overnemen in de 20e eeuw.
Aha.
Ik vind dat een hele mooie cliffhanger,
ja, zeker.
Wim.
Weer stof voor volgende week, hè?
Zeker weten, zeker weten. Ja.
Heel goed. Wim, bedankt weer voor de bijdrage.
Je bent er uiteraard nog hier in de studio.
Ja, we gaan straks gewoon gezellig verder met Victor van Bijlert erbij. Dus dat wordt hartstikke leuk. We gaan er eventjes uit en dan zijn we zo dadelijk weer terug. Zo, we gaan verder met Victor van Bijlert. En zoals al eerder was aangegeven, was hij hier al een keer te gast bij ons over de twee vertalingen die hij heeft gedaan. En daar gaan we vandaag op door. En dit zijn de vertalingen van de Gitali, van de Bengaalse dichter Rabindranath Tagore. En Bewustzijn boven taal en dualiteit van de Indiaanse filosoof Gaudapada. Gaudapada. Ik zeg het iedere keer verkeerd, hè? Nee, er is nog zoveel meer over te vertellen, dus wij horen het graag. Victor, welkom bij ons in de uitzending.
Nou, ik vind het heel leuk om er weer te zijn.
Ja, ja, zeker.
Ja, we hebben het vorige keer inderdaad over deze boekvertalingen gehad. Bleek dus eigenlijk dat er maar veel te weinig tijd voor was, want er is natuurlijk zoveel meer uit te halen. Dus we gaan het wel even voortzetten wat dat betreft. Maar ik zou ook heel graag met jou, of wij, het willen hebben over Sanskriet. Want per definitie, per slot van rekening, ben je ook docent Sanskriet. Maar lang niet iedereen weet wat Sanskriet is. En ik denk dat het wel goed is om daar even wat inhoudelijk op in te gaan. Maar ja, Rabindranath Tagore, Nobelprijs voor de literatuur in 1913. Dat is natuurlijk ook een bijzondere iets in die tijd. Als ik nou kijk, volgens mij is er ook een viering, hè, van Tagore. Is dat dit jaar?
Dat klopt, is ieder jaar.
Ja.
En afgelopen zondag hebben mijn vrouw en ik daar ook weer aan bijgedragen. Dan was hij in het Bijlmerpark Theater. Er is een stichting, een Surinaamse stichting, die heet Saraswati Art. Die heeft de afgelopen 2-3 jaren steeds een Tagore-festival georganiseerd. Zijn geboortedag is eigenlijk 7 mei. Dus, nou, 7 mei, dat ging dan niet. Maar dus in begin mei is dan meestal is dat de periode dat je dan dat soort festivals organiseert. Dus daar hebben wij ook aan bijgedragen.
En wat hebben jullie bijgedragen dan?
Er werd ons toen gevraagd om iets te vertellen over Tagore's onderwijsidealen in de school en de universiteit die hij gesticht heeft in de buurt van Calcutta. Nou ja, een buurt, het is eigenlijk niet echt. Het is 150 kilometer van Calcutta af.
Ja, ja, dat is niet echt.
Het plaatsje, dat heet Bolpur.
Ja.
En de vader van Rabindranath, die heeft dat in 1860, rond 1860 heeft hij, in de buurt van Bolpur was hij op doorreis. En hij zag dan een groot open veld. En in de verte zag hij dan de horizon. En dat open veld, dat inspireerde hem zo dat hij met zijn reisgezelschap daar ging zitten mediteren voor een tijd. En toen hij klaar was met de meditatie, die zei, ik wil eigenlijk dat stuk land wel hebben.
Ja,
toen kocht hij het voor een symbolisch bedrag van de eigenaar. En toen noemde hij dat stuk land noemde hij Shanti Niketan. Shanti betekent vrede. Niketan, plaats of oord. Dus vertaald oord van de vrede.
Oord van de vrede, mooi.
En ja. Hij heeft er een soort ashram neergezet. Dus de vader van Tagore. Hè?
Ja.
Een ashram, dat wil zeggen een soort plaats waar je dan voor meditatie en studie in een soort afzondering je daaraan kan wijden.
Ja, een soort stilteruimte.
Een stilteruimte, vrij groot, eigenlijk een soort, ja, landhuis eigenlijk.
Ja.
Het bestaat ook nog steeds, hè? Dat landhuis. En zijn zoon, die heeft het in begin 1900, heeft hij dat overgenomen en is daar ook een school begonnen. Aha. En in de jaren tussen, nou, 1901 of 2 en 1922 heeft hij eigenlijk ook met onder andere met het geld van de Nobelprijs heeft hij dan die school uitgebreid en er ook een universiteit aan vastge. Wow. Eigenlijk daar ook een universiteit opgericht.
Ja. Ja.
Dat hele complex heet dan Shantiniketan. En een paar kilometer verder heeft hij een soort experimenteel landbouwcentrum opgericht.
Landbouwcentrum?
Dus eigenlijk om de, laten we maar zeggen, de landbouwtechnieken en van de plaatselijke boeren te helpen verbeteren. En ook om bijvoorbeeld leerbewerkers of pottenbakkers of meubelmakers te helpen artistiek vormgegeven producten te produceren in coöperaties en die producten dan ook aan de man te brengen. En die plek die heet Shriniketan.
Shriniketan.
En je herkent eigenlijk het leerwerk van Shriniketan nog steeds. Ik heb het zelfs in Nederland wel eens gezien.
Ja, ja.
Het is op een bepaalde manier vormgegeven. Dat je meteen herkent, dat is Shriniketan.
Okay.
Hij heeft bijvoorbeeld in Indonesië geweest. Rabindranath, hè, dus ja. De vader was al overleden. En hij heeft in Indonesië, of toen nog Nederlands-Indië, heeft hij de techniek van de batik leren kennen.
Oh ja.
En heeft die batik-techniek ook in Shriniketan ingevoerd. Dus gezegd, wat ik in Indonesië heb geleerd, wil ik dan daar ook invoeren. Dus ze maken in Shriniketan ook stoffen met batik-motieven. Of in ieder geval de techniek is daarvan overgenomen. De motieven zijn er niet hetzelfde.
Het is geweest dat het hier ook echt in de mode was. Het was echt een trend, hè? En in India zie je het natuurlijk ook nog best veel. Indonesië zie je het zeker.
Ja, maar het is een Indonesische techniek, hè? Het is geen Indiase techniek.
Nee,
dus hij heeft het echt uit Indonesië overgenomen.
Ja.
Naar India meegenomen om die techniek. En die motieven zien er anders uit. En de batikstof uit India ziet er echt niet dezelfde uit als in Java.
Ja, dat is echt wel een verschil.
Dingen, dat zie je gewoon echt afbeelding erop. Of scène uit de epen. En dat zie je bij Tagore's batik
is dat
niet.
Toch anders?
Hij bijvoorbeeld ook mooi. In zijn universiteit heeft hij... Het was ook een kunstcentrum, dus hij schreef heel veel toneelstukken. En ook muziekdrama's waar hij zelf de muziek bij componeerde. En hij schijnt ook voor balletvormen zich ook mede te hebben laten inspireren door wat hij op Java zag aan dans.
Ja, ja.
Maar hij mengde eigenlijk allerlei dansvormen uit India met wat hij van Javaanse dans. En ook, hij is ook wat dat toen nog heet, dat Siam en Burma is die ook geweest. Daar heeft hij ook dansvormen van gezien en die ook overgenomen.
Ja.
Bijvoorbeeld in zijn poëzie. Hij kwam in Japan, heeft hij haikus is die gaan schrijven in het Bengaals. Dus hij heeft heel veel verschillende...
Mooie invloeden bij elkaar gebracht.
Ja, eigenlijk als een soort van universele genie was de man toch in feite.
Ja. Nou, prachtig.
En na zijn 50 ging hij ook nog schilderen. Hij is eigenlijk nog een beroemde schilder ook geworden.
Ook nog.
Zo. Nou ja, hij heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan en betekend ook voor de Indiaanse bevolking.
Zeker, ja.
En ook voor de spiritualiteit. Jij hebt dat boek vertaald en die heb je vandaag ook meegenomen. Is er nog iets specifieks waarvan je zegt van nou, dat is een stuk, daar wil ik nog extra aandacht aan besteden? Want dat is dat boek, de vertaling, die heet ook weer Toen jij de snaren spande.
Ik zal straks wel het titelgedicht voorlezen.
Ja.
Het is misschien toch wel goed om te zeggen, de poëzie van Tagore, als je dat in het Bengaals ziet, dat zijn, ik denk ongeveer 3000 pagina's, of 3.000 à 4.000 bladzijden in totaal. Ze is begonnen op zijn 13e, 14e. En op zijn sterrenbed is zijn laatste bundel in 1941. Op zijn sterrenbed heeft hij nog zijn laatste dichtbundeltje gedicteerd. Dus
toch nog.
Ja, hij wist dat hij dat op jonge leeftijd al moest doen. Er zat een drive, een motivatie.
Zeker,
bijzonder.
Ja. Het is eigenlijk nog gekker. Hij vertelt zelf dat als die, hij werd dus door zijn ouders naar een school. Hij was van een zeer hoge familie van grootgrondbezitters. Dus ze konden uiteindelijk hadden ze ook private docenten thuis kunnen laten scholen. Er was geen leerplicht, dus het was niet op zich nodig. Maar goed, hij moest dan op een school, een Engelstalige school. En dan is hij tot zijn 13e, met heel veel pijn en moeite, heeft hij dat dan gevolgd. En toen bleek hij het gewoon absoluut niet op zijn plaats. En hij leerde ook niks.
Hij
leerde niks en hij is er maar opgehouden met het naar school gaan.
Ja.
Die ouders waren daar, of die vader denk ik vooral, was daar niet. De oudere broers en de ooms hebben zich er ook mee bemoeid. En ze dachten, het is een beetje een hopeloos gevalletje.
Ja.
Maar hij kon heel goed zichzelf eigenlijk leren. Dus hij is een beetje zo autodidact. En toen nog op zijn 13e, 14e ging hij al in het Bengaals vrij grote epische gedichten schrijven. Daar had hij enorm gevoel voor.
Ja, zo zie je.
Toen zei ze, die dat maar gaan doen.
Ja. En
zijn vader vond hem wel belangrijk. Was dat hij moest dan onder andere de administratie van de religieuze beweging van zijn vader. Die moest hij dan bijhouden. Maar hij schreef ook heel veel liederen die dan in die kerkdiensten van zijn vaders beweging gezongen werden.
Ja, wat mooi zeg.
Dit bundeltje is niet meer dan een 1% van
wat hij uiteindelijk
wat hij allemaal geschreven heeft. En het geeft een bepaald beeld van de periode waarin hij het geschreven heeft.
Ja.
Hij schreef het namelijk... die bundel heet Gitali in het Bengaals. En dat betekent zoiets als een rij liederen. Nou vind ik dat een lelijke titel. Dat is in het Nederlands zegt dat niks.
Nee. Dat ja, daar hadden we het laatst over. Nee. Ja. Ja.
En hij heeft drie bundels die alle drie een vergelijkbare titel hebben. Die ook in dezelfde periode zijn geschreven. Tussen 1910 en 1914. Dus net in die periode ook dat hij die Nobelprijs kreeg.
Ja.
Hij kreeg de Nobelprijs voor een Engelse bewerking van de eerste van die drie bundels. En die heette Gitanjali. Dat is eigenlijk, betekent Gita, is lied. Een Anjali, dat is zoiets als een handvol bloemen die je geeft. Dus een handvol bloemen als offer, offerande in de vorm van liederen.
Ja.
Dat is de metafoor. Dus hij heeft het dan ook in het Engels, gaf hij de titel Song Offering.
Ja, oké. Okay. Ja.
Wat kan.
Dat kan, ja.
En weet je, Frederik van Ede vertaalde dat dan weer met wij zangen. Wij is dan zoiets van wijding of zo. Wijdingszangen, denk ik dat hij dat ermee bedoelde.
Ja, op die
of
manier.
Of net een wijwater, wijwater, wijzangen. Ik denk dat dat de associatie was. Het heeft niks met het voornaamwoord wij te maken.
Nee, precies. Ja.
En dit bundeltje, Gitali, was de derde van, dat serie, van die serie. En eigenlijk is Tagore nooit in het Engels in volledige boeken vertaald. Altijd alleen maar in de vorm van antologieën. Dus men vertaalde hapsnap stukjes uit verschillende bundels. En die werden dan
samengevoegd.
Dat deed hij zelf namelijk ook. Dus hij dacht, nou, de Westerse vertalers dachten, als hij dat doet, dan moeten wij dat ook doen. Ik vond het toch wel nodig om één complete bundel eens te vertalen. Zodat je ziet in het Bengaals, hoe is die bundel opgebouwd?
Ja. Volgens mij heb je daar best heel veel werk aan gehad, hè?
Dit was redelijk veel werk. Eigenlijk... Ja. Het Bengaals blijkt het vrij ogenschijnlijk erg simpel allemaal geformuleerd te zijn. Maar probeer maar dat in Nederland zo om te zetten dat de Nederlandse lezer meteen het gevoel heeft van dit is wat er staat. In plaats van dat het vertaald Bengaals wordt. Want dat is niet te lezen.
Nee, maar dan blijven bepaalde zaken ook niet overeind waarschijnlijk.
Ik schijn er toch redelijk goed in geslaagd te zijn. Want een beroemde Engelse vertaler, William Radice, die was, dat was eigenlijk een beetje mijn voorbeeld. En William Radice, hij is ouder dan ik, een paar jaar ouder, die had een Duitse vriend die ook vertalingen maakt, Martin Kempchen, die ook nog leeft.
Ja.
En omdat hij de Duitse vertalingen van Martin Kempchen had bestudeerd, was hij bereid om een beetje Nederlands te leren, om mijn vertaling te kunnen beoordelen. En toen het boek gepresenteerd werd in Leiden, toen is hij uit Londen overgekomen. We hebben hem uitgenodigd. En toen heeft hij een lezing gehouden waarin hij ook mijn vertaling eigenlijk aanprijst.
Oh, wat goed. Nou, dat is meer een
pluim
op je werk.
Hij kon natuurlijk het origineel wel. En ja, mijn vrouw is natuurlijk zelf Bengaals. Dus die heeft het ook bekeken. En,
we hebben die
altijd wel aangegeven op deze manier.
Wat goed, ja.
Wil je daar even een stukje uit voordragen? Als daar,
ja, dat is goed. Eigenlijk, ik zal het titelgedicht voorlezen. En ik wou eigenlijk daarna een ander gedicht dat een heel ander beeld geeft ook van wat Tagore eigenlijk voorstond.
Oké, dan gaan we daar zo meteen op door. Oké, we gaan door met Victor van Bijlert. Hij gaat een stukje voordragen uit zijn boek, de vertaling van de Gitali. En dat het boekje dat heette Toen jij de snaren spande.
Ja, ik zal dan het... Het is eigenlijk de beginregel van een van de gedichten. Al die gedichten draaien rond een beetje rond hetzelfde thema. En dat zal ik... zal ik het eerst voorlezen en dan kan ik dat misschien wat nader toelichten.
Ja, dat is goed.
Toen jij de snaren spande, kwam er die hevige pijn. Bespeel vandaag de wina en doe alle pijn vergeten, helemaal vergeten. Wat zo lang diep in jouw hart verborgen was, maak dat vandaag bekend door al mijn snaren te bespelen. Stel het niet langer uit, want dat lichtje zal snel doven. Bij mijn deur is de nacht gaan staan met gespitste oren. Je zong jouw melodie, die klonk in alle sterren, in een eindeloze stroom van vuur. Laat op diezelfde melodie mijn hart jouw hevige verlangen tot klinken brengen.
Mooi. Ja.
Misschien kun je dat al meteen wat uithalen. Een wina, wat hij dus hier noemt, dat is een snaarinstrument. Dat is misschien wel iets om te begrijpen, want anders... ik heb het niet... Tagore zelf vertaalde het vaak met het woord luut. Luid.
Luid.
Ja, ja. Dat klopt luid. Niet. Ja, goed, eigenlijk is het misschien niet eens zo gek. Maar het is raar om in een Indiase setting met een... Eigenlijk is het luid is eigenlijk een Midden-Oosters instrument. Alud. Ja. En dat werd dan ik dacht dat het via het Spaanse kalifaat in Europa zich geïntroduceerd. Misschien weet ik wat in.
De luid.
Alud werd dan luid. Of loed.
Ja, zo.
Of zoiets dergelijks werd dat als het ware weergegeven. Dus, oké. Okay. Een wina is een instrument dat... vrij lange snaren, de vrij diepe toon. En je slaat ze aan en er zijn ook... snaren die mee gaan resoneren. Ja. Dat doet wel een luid, weet ik niet of dat ook zo is eigenlijk. Dus wat hij bedoelt is... Het is natuurlijk... Je zou het als een liefdesgedicht kunnen beschouwen.
Ja, dat
is het ook.
Kunnen, ja.
Maar het is ook... het is ook altijd God die hij ermee bedoelt.
Ja.
Zijn persoonlijke God en de God van het heelal en een geliefde. Dat is misschien een grappige anekdote. Toen ik deze... gedichten, de eerste versies aan het vertalen was. Ik zag mijn oma eens een keer die gedichten liggen. Toen dacht ze dat het liefdesliederen voor mijn vrouw waren. Dus sorry dat ik daarin gekeken heb. Ik wist niet dat dat zo privé was.
Ja.
Dus kan het heel goed ook als liefdespoëzie zien. Dat is wat is het interessante bij Tagore. Dat in deze periode al zijn lyriek... Het lijkt steeds liefdeslyriek en tegelijkertijd is het ook, bedoelt hij er ook iets hogers mee.
Heel mooi.
Dus
ja.
Die geliefde, die toespreekt, dat kan een geliefde zijn, maar het kan ook God zijn. Het is eigenlijk allebei.
En dat is zijn uiting in de verhouding met God, zeg maar. Dat contact.
Ja, en hij ziet natuurlijk eigenlijk in geliefden, echte geliefden, ziet hij ook een soort weerspiegeling daarvan.
Ja. Ja.
En hij gaat ervan uit dat zijn eigen persoonlijkheid is als een soort muziekinstrument waar die God op gaat spelen. Dat is de poëzie die hij voortbrengt.
Ja.
Ja.
Dat is niet hij zelf, dat doet die God.
Ja.
En die God doet dat eigenlijk om zichzelf daarmee te plezieren.
Ja. Maar
en hij vereert zichzelf als het ware door die dichter te bespelen... zoals je een muziekinstrument bespeelt.
Ja, volgens mij wil Wim daar iets over zeggen.
Ja, het doet me ook denken aan de Perzische dichters... waarvan ik me niet letterlijk herinner hoe het gedicht ging... Maar het kwam erop neer. Een zoeker naar God, die komt eindelijk bij God. En die zegt, nu ben ik waar ik wilde zijn. En toen zei God, maar dat komt omdat ik jou ook heb gezocht.
Mm, mm,
ja. En dat jouw gedicht deed me daar ook aan denken. Ja. Door die omkering van het verlangen wat van hem uitgaat. Maar dan eindigt van met het verlangen van de geliefde.
Ja. Ja, je zou zelfs Soefi-invloeden. Er zit eigenlijk, als je het dan zo gaat analyseren, het is mogelijk dat er wel wat Soefi-invloeden in zitten. De vader van Tagore kende wel Persisch en die las ook Persische Soefi-gedichten, onder andere van Hafiz. Dat zie je in de autobiografie van de vader. De zoon kende geen Persisch, maar wel Bengaals.
Ja.
Maar je hebt ook in de Hindoe-mystieke lyriek, de zogenaamde Bhakti-lyriek, dus de mystieke godsliefde, daar komt dit thema ook in voor. Ja, ja. En dan is het Krishna, die de geliefde wordt, als geliefde wordt gezien.
Ja.
En de herderinnen, die zijn dan dat zijn eigenlijk de menselijke zielen die zoeken naar de liefde van Krishna. Die, dat is ook een reciprociteit, weer een wederkerigheid daarin. Ja. Ook daar heeft Tagore zich door laten beïnvloeden.
Ja. Goh, wat goed. Hey, want Wim, ben jij bekend met Rabindranath Tagore?
Nou, heel weinig.
Heel weinig, oké.
Okay. Maar ik weet dat het een hele grote figuur geweest is. En dat Frederik van Ede ook erg in geïnteresseerd was. En dat hij de Nobelprijs voor literatuur ontving en dergelijke.
Ja, mooi. Ja, heel goed. Nou, zo zie je maar weer, hè. Spiritualiteit is natuurlijk heel breed.
En voor mij was het een van de eerste boekjes toen ik op weg ging meer naar het oosten te kijken. Want ik kom uit een protestantse achtergrond.
Ja.
Toen was het voor mij een van de eerste oosterse lyriek die ik vond.
Oké.
Ja.
Nou,
ja,
dat is grappig. Mijn oma was ook theosoof. En die was eerst protestants opgevoed.
Ja.
Maar die vond het te dor.
Ja.
En te onmogelijk.
Ja.
En die had boekjes van Tagore. Dus die groene, gele bandjes van Versluis nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Vertalingen van Van Ede.
Ja.
Ze had boekjes over Vivekananda en over Ramakrishna.
Ja.
En over Boeddha.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk ook niet als mijn eerste inspiratiebron uit gehaald.
Ja, en die hele serie van die groen-oranje kafjes, die mooie Art Nouveau uitgaven, die hebben we in de Theosofische Bibliotheek in Den Haag.
Ah ja.
Nou, prachtig.
Nou, zo zie je maar weer.
Ja, nou zeker. Dit is trouwens wel een hele andere vorm van dichten, zeg maar. Want je hebt ook nog het een en ander uit bewustzijn boven taal en dualiteit. En dat is weer iets heel anders, hè? Want het is dan van Gaudapada.
Ja, eigenlijk is het boek is een... Die titel is niet de titel die Gaudapada zelf gebruikt.
Oh,
je
niet.
Moet de G als een G uitspreken. Is niet erg voor
maar dan krijg je het anders. Maar,
Maar we hebben deze titel gekozen omdat dat de thema's zijn waar Gaudapada zijn werk mee vult. Zal ik maar zeggen. Dat voor hem zijn bewustzijn, dat is eigenlijk het centrale thema in zijn teksten. En het is een transcendent bewustzijn, dus het gaat boven de taal uit.
Ja.
En ook boven dualiteit, want non-dualiteit is voortdurend zijn hoogste doel wat hij wil overbrengen in zijn teksten.
Ja.
En toen ik die teksten van Gaudapada zijn eigenlijk nogal... Ja, het is eigenlijk een soort, zou ik kunnen zeggen, voor een beginneling wat droge instructieteksten...
Ja.
Waarin hij die leer samenvat, maar hij had een aantal bronnen en in... De voorafgaande hoofdstukken vertaal ik de belangrijkste teksten waar hij waarschijnlijk ook op teruggreep, of inderdaad echt op terug heeft gegrepen.
Okay.
Onder andere een Hindoe-tekst, dat heet de Mandukya Upanishad. Dat gaf hem eigenlijk het model waar zijn bewustzijnsleer op doorgaat. En verder twee boeddhistische teksten uit de leer van het, of uit de traditie van het grote voertuig. Het Hartsoetra en het Diamantsoetra. Diamantsoetra is vooral mensen die zen beoefenen. En het Hartsoetra, die kennen ze volgens mij allebei.
Kennen ze wel.
Daar zijn ze wel mee vertrouwd. En in het Diamantsoetra wordt de taal zelf eigenlijk op zo'n manier geproblematiseerd... dat je het nodig hebt om naar het transcendente te wijzen met taal. Dat je aldo laat zien dat die taal het nooit pakt.
Ja.
En, dat is, en dan krijg je in dat Diamantsoetra... dat is eigenlijk een gesprek tussen de Boeddha... en een van zijn leerlingen, Subhuti... die eigenlijk de expert is op het gebied van meditatie. En die hebben een gesprek. En dat gesprek is een heel eigenaardig soort van zen-gesprek.
Victor, heel even voor de luisteraars die niet weten wie Gaudapada is. Hij was de stichter, als ik goed ben geïnformeerd, Van de Advaita Vedanta.
Ja,
en
ja,
dat is dan
ja.
de filosofie van het non-dualisme. Non,
ja, zeker. Maar van de Hindoe-variant daarvan.
De Hindoe-variant.
Ja, ja, ja.
Hij okay. leefde waarschijnlijk zo rond 400 na Christus.
Ja.
400, 450 na Christus. Okay. Dat zal wel zijn leeftijd zijn.
Ja. Oké. Okay.
Ja, ja. Wat ik vind... ik zal uit het Diamant Sutra een paar hoofdstukjes voorlezen die volgens mij zonder al te veel uitleg wel begrijpelijk zijn. Dan zegt de Boeddha bijvoorbeeld tegen zijn leerling: wat denk je, Subhuti? Kan men de Boeddha herkennen aan zijn uiterlijke kenmerken? En dan zegt de leerling: zo is het, heer. Men kan de Boeddha herkennen aan zijn kenmerken. De heer zei: maar, Subhuti, als men een Boeddha kan herkennen aan zijn kenmerken, dan zou een keizerlijke vorst ook een Boeddha zijn. Want die heeft namelijk ook die kenmerken.
Ja.
En toen zei Subhuti: zoals ik de betekenis van de woorden van de heer begrijp, kan men een Boeddha niet herkennen aan zijn kenmerken. En toen sprak de heer de volgende verzen uit: zij die mij zagen in mijn lichaam, zij die mijn woorden volgden, wijden zich aan nutteloze inspanning. Die mensen zien mij niet. Zie de ontwaakte, de Boeddha, vanuit de leer. Het lichaam van de ontwaakte is de leer. Zijn ware natuur is onkenbaar. Die ware natuur is niet te kennen.
Zo.
Wat een doordenkertje.
Dat is wel een doordenkertje.
Gewoon, daar komt altijd het idee dat die zen-koans, dus die beetje paradoxale zen-spreuken, dat die eigenlijk hun voorloper in dat Diamant Sutra hebben. Dat uit India kwam, waarschijnlijk uit de 2e, 3e eeuw na Christus.
Ja.
En in ongeveer 400 voor het eerst in het Chinees werd vertaald. En daar heel populair werd. En ik heb altijd gedacht dat in India dat Diamant Sutra niet zo populair was. Maar dat blijkt toch een vergissing. Het was ook in India heel erg populair geweest. Ja,
ja. Goh, nou het gaat hier ontzettend snel. We zijn alweer bijna door de tijd heen, Victor. En, ja, we hebben bewust gedacht van... nou, Victor moet echt nog een keer bij ons terugkomen. Omdat je ziet dat je hier niet zo even 1, 2, 3 doorheen bent. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat je nu toch uit beide boeken ook een stuk hebt kunnen voorlezen. Ook voor de luisteraars, dat ze weten waar ze, hè, waar ze tegenaan kijken. Wat ik me ook wel afvraag is of je hier ook heel veel moeite mee hebt gehad voor de vertaling van dit laatste boek?
Eigenlijk wel, ja. Want het, wel. Ik denk dat ik zeker wel de 10 of 20 keer dat allemaal heb zitten ratureren en zitten veranderen. En ja. Vooral die teksten van Gaudapada.
Ja.
En ik kende ze al, omdat ik daar voor het eerst in het eerste college Sanskriet filosofische teksten met mijn hoogleraar Tilman Vetter deze tekst las. Ik vond hem al fantastisch. Raar eigenlijk als je het leest. Het eerste als beginneling. Maar interessante teksten.
Ja,
ook een Diamant Sutra.
Ja.
Intrigerend. Maar ja, ik snapte het niet. En dus je kan uiteindelijk... Sanskriet is eigenlijk niet eens zo erg moeilijk. Maar om weer te geven wat eigenlijk de bedoeling erachter, om dat zo in de Nederlandse vorm te schieten, dat je kan zeggen, nou ja, ik kan toch zonder dat het gekunsteld een rare zinsconstructie zijn. Dat je te letterlijk dat Sanskriet weergeeft. Je moet ook naar de doeltaal kijken. Dat heb ik ook met het Bengaalschrijven. Je moet vanuit de brontaal naar de doeltaal denken. En niet wat vroeger veel Indologen deden. Dat ze vanuit de brontaal, die moest precies weergegeven worden. Maar ze vergaten dat het ook nog een doeltaal is. Een publiek dat lezen moet.
Dat is wel belangrijk.
Heel belangrijk. Nou, ik... In principe smaakt dit natuurlijk weer naar meer. Maar goed, Victor, we gaan je niet meteen vastpinnen daarop. Ik wil je in elk geval hartelijk danken voor je aanwezigheid ook weer vandaag. Wim, jij ook bedankt voor je bijdrage van de Theosophical Society. Wij zijn volgende week weer hier bij jullie. Wij zijn hier weer te horen voor alle luisteraars. Dus ik zou zeggen, geniet van deze mooie woensdagmiddag en avond. En dan zijn we volgende week er weer. Rond de klok van 5 uur. Tot dan.
Alles wat ik zie die steeds, dat is groot. En alles wat ik zie die steeds, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Titan of naar En iedereen die poest principes in mijn rug. Dus soms vergeet ik te genieten en kan ik al niet meer terug. Maar er hangt liefde in de lucht. En toen ik dit recorde dacht ik, damn, dit is te soft. Maar het is waar, het is maar net hoe je het tilt. Maak het jezelf niet te zwaar. Want volgens Insta heb je alles, maar hier hebben we maar alles wat ik zie these days, dat is groot. En alles wat ik zie these days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We smijten met die bezels, sir. No, this ain't no church. This ain't young kings leven in een droom. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We smijten met die adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt. Met die ene, met die ogen en die benen. Een zomer in de hemel en die zomaar was verdwenen. Oh, wat is dit leven, toch een fucking overdreven hoop van zegen. Het is